Geliefde gemeente, wij letten nu op zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen 62 en 63. Zondag 24, de vragen en antwoorden 62 en 63. Daar wordt gevraagd in vraag 62, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord luidt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord luidt, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Tot zover. Wij letten op Christus gerechtigheid alleen of geen gerechtigheid. Christus gerechtigheid alleen of geen gerechtigheid. Je kunt merken aan de manier waarop de Heidelbergse catechismus ons de rechtvaardiging uit het geloof omschrijft, dat die opstellers in de praktijk en in hun persoonlijke leven kennis hebben gehad van de zaken waarover ze schrijven. Ik weet wel, de Heere is vrij om een mens en hoe hij een mens wil leren. Maar het blijft toch waar dat alles wat in de mens is, zich verzet tegen de genade alleen. Tegen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen. Al moet ik erbij zeggen, dat komt niet altijd even grof en duidelijk voor het voetlicht. Kan ook op een bedekte manier zijn. Maar je moet zeggen, er zit de mens iets in het bloed. Wees langmoedig over mij. Ik zal u alles betalen. Ja. Nou zullen wij merken dat de Heidelbergse catechismus die zo zuiver heeft voorgesteld, dat die gerechtigheid die door het geloof, ook niet om het geloof, om de waardigheid van het geloof, maar om de waardigheid van die Heer Jezus Christus, wat Hij gedaan heeft. Nu zullen we merken dat die catechismus daar dieper op ingaat. Om ons erbij te doen blijven dat wij geheel en al alleen maar om de gerechtigheid van Christus rechtvaardig voor God kunnen zijn. En als dat niet zo is, dan helemaal niet. Dan zijn we niet half, niet drie kwart, maar dan zijn wij nog in onze zonde en strafwaardig. Ik zei al, dat komt op allerlei manieren uit. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, maar een mens is toch niet niks en zonde is toch zonde, de Heer straft de zonde toch. Jazeker, dat is allemaal waar. En er staat toch in de Bijbel, benaastig u om goede werken te doen en voor te staan, want dat is nuttig voor alle mensen. Dat is ook waar. Je zou zeggen, goede werken kunnen er nooit te veel zijn. Wat is dat een grote genade als de vrucht van de geest. Als die goede werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. dat we ook inderdaad in die werken mogen wandelen. Dat is wel zoiets groots voor de enkeling en in het midden van de gemeente. Daar zou je alleen maar verlangend naar behoren te zijn. Zoals we ook zingen, o Zoon, maak ons uw been gelijk. En zoals we bidden, vergeef ons onze schuld en verlos ons van de boze. Dat zijn naam door de heerschappij van de Heilige Geest, waar Romeinen 8 zo duidelijk van spreekt, zichtbaar worden in het leven van mensenkinderen, om nu niet alleen één plant met hem te zijn in zijn dood, maar ook in zijn opstanding, opdat wij onze leden niet zouden dienstbaar stellen tot wapenen der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, maar als wapenen der gerechtigheid, tot gerechtigheid, als uit de doden levend geworden. Dat is toch een grote zegen. Ja, dat is het ook. Maar, en dat wil ik op de voorgrond even proberen duidelijk te stellen. Het gaat in deze zaak om die gerechtigheid waarin en waarmee wij voor God zouden kunnen bestaan. Straks komt de Heidelberger, ik heb die laatste vraag expres er niet bijgenomen vanwege het grote belang van deze vraag en dat antwoord. Maar ook verderop komt nog duidelijk aan de orde de goede werken. En dat, zoals Jacobus zegt, gelijk het lichaam zonder geest dood is. Zo is ook het geloof, indien het de werken niet heeft, dood bij zichzelf. Hoort bij elkaar. Maar dat komt nog. Daar wordt ook in het stuk der dankbaarheid, in het laatste stuk, ruimschoots aandacht aangegeven. Maar het gaat hier om de gerechtigheid voor God. Of onze goede werken daar nou ook in meedoen, of voor een stukje daarin zouden kunnen meedoen. En dan merk je dat die catechismus, zoals ik al zei, uit de praktijk van het leven opkomt. Een mens heeft het zomaar niet gewonnen. En een mens probeert altijd maar weer tegen de kant op te klimmen. En een mens heeft niet in de gaten hoe belangrijk het is deze zaak telkens weer aan de orde te zien. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat een mens vaak ergens overheen stapt. Hij stapt over de gerechtigheid van God heen. En dan, ja dan zegt hij ja. Natuurlijk, ik ben ook een zondaar. Natuurlijk, ik ben ook dit, ik ben ook dat, en zus en zo, en hij somt wat dingen op. De een zit op een zielige manier erover te praten, en de ander zit er oppervlakkig over te praten, en een ander, ja, want wat zijn wij? Ik zeg dat niet vanuit een zekere hoogte, maar dat leeft nou allemaal in ons mens. Maar die klemmende vraag, geloven wij dat nou waarachtig? Dat niet alleen in dit stuk, maar in alle delen wij veroordeeld zijn door de gerechtigheid Gods. Want dat zou in de praktijk merkbaar worden. Hoe zou dat merkbaar worden? Psalm 25. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Kijk, een mens trekt dat wel naar zich toe. Maar ach, hij wil niet erkennen, ik heb Gods waarheid niet geloofd. Ik probeerde maar te ontsnappen. En ik wilde graag aan de ene kant een degelijk en godzalig, in ieder geval een ernstig mens zijn, en aan de andere kant de ongerechtigheid doen. Dat is nou het beeld van de mens. Daarom heeft hij eigenlijk de Heere niet nodig. Daarom weet de Heere er niet van. Van die verborgen klacht. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Want ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En dat is toch zo nodig. Want kijk, als een mens zijn eigen een goed christelijk bekeert of weet ik wat voelt, dan heb hij de Heer niet nodig. En als hij niet waarachtig gelooft dat hij die schelm is, die alle zaden van boosheid omdraagt in zijn hart, maar hij erkent zo, natuurlijk, ik ben ook een zondaar, maar ja, we zijn toch allemaal, en we zijn toch allemaal gevallen schepselen. Dan hoor je al dat je zegt, nee. Nee, het is wel waar. Het is wel waar. Maar hoe anders is het? En hoe meer levend is het, als wij persoonlijk voor het aangezicht van de Heere mogen weten en geloven. Heere, het is niet bij mij dat ik mijn weg richt. Help mij toch. En de Heere is een helper. Hij is een helper van de armen. Maar niet van ons verwaande, hoogmoedige mensen die denken dat we de zaak in onze zak hebben. Hoe dramatisch of hoe zielig we ook doen, hè, maar zo is het niet. Nee, hij is een helper van de armen. En hij verhoogt de noodruftige uit het drek om te doen zitten bij de prinsen. Bij de prinsen zijns volks. Daarom is er in dit alles een geheim. Zoals de hele leer der zaligheid een groot geheim is. En ik hoop dat we er iets van mogen verstaan. Dit, bij de aanvang wil ik zeggen, kijk, het gaat hier niet om de goede werken weg te doen. Het gaat hier niet om te ontkennen de kracht van de Heilige Geest, die altijd weer werkzaam is. Het gaat hier niet om te ontkennen wat de Heer Jezus zegt, indien de rank in de wijnstok niet blijft, zo kan ze geen vrucht dragen. En hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Dat wil de Heidelberger niet opzij schuiven. Hij wil niet wegredeneren indien gij dan Christus de Heere hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Dat niet. Maar het gaat er nou eens even over. Wat is de basis waaruit dat nou voortvloeit? Wat is nou de gerechtigheid waarmee ik voor God mag bestaan? En wat vloeit uit die vergevende liefde van God voort als uitvloeisel? Zijn heilige geest, zijn heiligende werking, de vrucht des geestes, die we niet op onze rekening hoeven te schrijven, maar die toch door het werk van de geest tot openbaring komt, hier in beginsel. Waarom kunnen nou onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Ik kan het goed begrijpen, deze mensen die spreken uit de praktijk, maar ik zou toch vanavond of vanmiddag iedereen wel eens zo in de kerk, ik bedoel zo, we zitten niet bij elkaar aan tafel nu, maar in de kerk willen vragen, hoe ligt dat nou voor u? Hoe is het nou in uw persoonlijk en in mijn persoonlijk leven gesteld? Dat komt, de andere kant is weer, dat een mens zich zo makkelijk laat aanleunen dat hij in principe door de werken gerechtvaardigd wil worden, of een stukje bij de Heere wil afbetalen en daardoor voor de Heere kan bestaan. Maar hoe ligt dat nou voor u persoonlijk? Denkt u dat dat gaat? Echt, denkt u dat dat gaat? Want wij leven onder de prediking van het heilige evangelie, onder het woord van God waarvan geschreven staat, is een tweesnijdend scherp zwaard. Ik bedoel, het zou mij toch ook tegelijkertijd grotelijks verdrieten, als hier handen omhoog zouden gaan en zeggen, nou, ik denk toch wel vaak dat mijn goede werken de gerechtigheid voor God kunnen zijn, of op zijn minst een groot stuk daarvan. Want dan zou ik denken aan wat de apostel schrijft aan de gelaten. Wie heeft u betoverd? Verloochen je de Heer Jezus Christus die u voor de ogen geschilderd is? Waar heb je nou de genade en de gunst van God uit ontvangen? Uit de prediking der wet of der werken of uit de verkondiging van het heilige evangelie? Ik bedoel dit. Ik hoop dat we dat mogen aanvatten. Aan de ene kant weet ik dat de mens er alles tussen wil schuiven van zichzelf. Hij wil geen kaarsje meer branden. Hij wil niet meer in de aflaathandel zoals dat vroeger in de Romeinse kerk was. Zulke dingen, nee, dat hoe kan dat nou? Maar tegelijkertijd is er wel die andere kant, dat stem ik toe. Dat hij nu als het ware op protestantse wijze probeert hij weer allerlei dingen en voorwaarden en eisen en probeert hij naar voren te brengen. Hij heeft ervoor gekropen, hij heeft ervoor gehuild, hij heeft er gebeden, hij heeft dit en hij heeft dat. In plaats dat hij alleen maar rust op die enige offeranden eenmaal op Golgotha geschiet, grijpt hij terug naar zijn ervaringen. En ervaringen, hoe kostelijk ze ook zijn, en hoe goed het ook is dat wij ervaren worden in het allerheiligst geloof, u voelt toch wel met mij aan als het gaat over de grond der zaligheid, dan blijft het waar, de gerechtigheid van Christus alleen, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Oh, kijk, ik weet dat wel. Hoe wij, die mensen die uit de Romeinse kerk kwamen toen, ja, die zeiden opeens, hoeft dat dan niet? Missen opdragen, kaarsjes branden, geld betalen, noem maar op, bedevaarten houden naar Rome, en zo zou je nog veel meer dingen kunnen noemen. Hoeft dat dan allemaal niet? Nee, heeft de catechismus onderwezen. Daarmee kunnen wij niet voor God bestaan, ook niet voor een deel. Maar nou dat andere wat ik net zei. En dat wordt nou op de proef gesteld. Of wij nou waarlijk dat leerden geloven. In een ongeveinsd geloof, niet de tranen die ik breng, niet het offer dat ik breng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden, hij alleen. Want ja, dan wordt er nog wel eens wat tussen geschoven en dan zeggen we wel, het is de grond niet. Maar het is wel gek als die grond dan eens een ogenblikje begint te wankelen. Wat niet dan de grond is. En als we een ogenblik in de beproeving komen dat al die ervaringen, hè, dat je zo benauwd en beangstigd wordt met de vraag, is dit wel waar, is dat wel waar, is het niet een product van je overspannen geest, is het niet een product van je zielige natuur of ziel,
dat je zo over je zonde en dit en dat je toen dacht, oh, het is eeuwig. Als het nou eens alles in de aanvesting komt, of je merkt er niks meer van, of de tranen zijn opgedroogd en de gevoeligheid is weg. Hoe is het dan? Als het nou waar is, dan zou je toch reden moeten hebben tot blijdschap. Dat je zegt, o God, wat is het kostbaar dat u een beproefde steen, een hoeksteen in Sion gelegd hebt. Waar ik arme, beziklozen, gevoelloze, lege zondaar of zondares op moet zinken en mag zinken. Al voel je tegelijkertijd de onmogelijkheid om je daar te brengen. Jezelf. Maar geloof je dan nog dan? Al zit je dan in je eigen duisternis dat de Heer een licht is. En gans geen duisternis bij hem is. En dat wat er ook verandert in jouw ervaring, in je bevinding. Hoe het ook gesteld mogen zijn. Hij zegt, ik word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen van Jacob niet verteerd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Van verre tijden heb ik aan u gedacht. Geloof mij dat dan nog? Of blijft dan uit de vertwijfeling en alles wat er naar buiten komt, dat het was wel niet de grond, maar toch, hebben we er behoorlijk op gesteund. En dat nou de echte bekering is, hè? Dat nou de echte bekering is, niet om ons te steunen daarin, want dat willen wij wel. Daar worden soms kerken mee volgehouden, met het steunen van dat hele pakket levensmiddelen. Want dat is toch zo aangenaam. Maar dat nou een stukje is van de waarachtige bekering ook. Om daar nou aan ontdekt te worden. Nee, zondaar recht. Je zit onder de maat. Het is voor eeuwig afgedaan. De Heere kan niets meer gebruiken van jou. Hij heeft bij één held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Oh, wat krijg je dan je eigen vaak terug? Ja, dat heb ik zo menigmaal gezien, hè. Zo goed bedoeld, hè. Onder tranen, zo vaak gezongen. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen heb in uw fles bewaard. Gemeens. En wat kunnen dan je ogen opeens open gaan dat je zegt, ach. Nee, ik hou geen traan meer over. Wat zie je dan in zelf meelijd? Wat zie je dan alles in dat schepsel in beweging? En allemaal zo goed bedoeld en toch. Als hij het oprecht mag zien door de verlichting van de Heilige Geest, dan ziet hij ook modderspoortjes. Hij ziet alles bevlekt, alles tekort. Dan kun je, wat in je leven de mooiste dingen zijn, mooi is niet het goede woord, maar de waardevolste dingen, kan gebeuren dat je in het verborgene een kleur krijgt van gaan. Eer over die je bent. Denk eens aan die lieve zaligmaker, die zijn tranen tot spijze had, dag en nacht. Denk eens aan die borg en middelaar die daar wenend bij Jeruzalem staat. En aan het graf van Lazarus. Denk eens aan zijn werk, weg en werk hier op deze aarde. En dan valt alles weg. Dan wil hij alles ook gaande verliezen. Om Christus te mogen gewinnen. Om hem alleen over te houden. Hem alleen te loven en te prijzen. Maar al heeft hij geen tong om hem alleen te prijzen. Maar dat ziet hij dan ook als de heerlijkheid die de Heere weggelegd heeft. Voor alle die hem vrezen. Om eeuwig zijn naam te vermelden. Dat hij waardig is alle lof, alle eer en alle aanbidding, omdat hij geslacht is. Dan zie je ook, of, als het in die grove vorm gaat, dan weten we het wel, dan zijn we er wel van overtuigd. We kunnen de zalige gerechtigheid voor God niet verwerven door onze goede werken. Dat kan niet bestaan, nog niet een stukje daarvan. Maar dan ga je ook zien, met dat andere ook niet. Ook niet met je armoede. Ook niet met je erkentenis. Ik ben een helaas mens. Ook niet met, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ook daar niet mee. Dat is geen gerechtigheid voor God. Ook niet je verbroken of je verslagen hart. Ook niet je leegheid en je kale armoe, ook dat niet. Maar dat is wat. Ach, daarom zijn we ook op de leerschool als het goed is. Om telkens te leren en onderwezen te worden. Om niemand anders en niets anders over te houden. Gij, Heere, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd en schenk uw volk te zegen. Dat doet u. Kun je begrijpen dat er alles tegenop komt? Als die menselijke behagerij, die menselijke eer, die menselijke statuur, weliswaar met genade dan, als dat een beetje weg gaat vallen, dat de mensen dan wat missen. Ja, het is wel waar hoor, maar. Nou, zo zien wij het, en daar zien wij nu uit dat wij alles zo nodig hebben, dit te leren. Want nou staat er in dat antwoord, waarom kan dat nou niet zo zijn, die gerechtigheid? En laat ieder dan maar zijn eigen hoedanigheden of wat ook invullen. Zijn ongestalte of zijn gestalte. Vul alles maar in. Daarom zegt hij, de gerechtigheid die voor God gericht zou kunnen bestaan, die moet gans volkomen en in alle onderdelen gelijkvormig zijn aan Gods heilige wet, zijn wil. Dat moet. Hij is God. En omdat hij God is die volmaakt is, volmaakt rechtvaardig en volmaakt heilig, daarom kan die Heere God niets accepteren dan wat in overeenstemming is met zijn eigen wezen. Dus ja, maar het gaat hier toch om veranderde mensen? Het gaat hier toch om een verlost volk. Ja, om een volk dat verlost is, maar dat in de praktijk verlost wordt. Ja, maar dat zijn dan toch mensen. Nee, daar moet je geen voorstellingen van maken. Daar moet je geen voorstellingen van maken. Wij zijn wat dat betreft allemaal op dezelfde voet. Wij derven de heerlijkheid God. We zijn allemaal van één lap gescheurd. En misschien dat we voor de genade nog wel wat kunnen presteren. Maar als de genade eenmaal heerschappij gaat voeren, dan wordt het met ons hoe langer hoe minder. Gods gerechtigheid wil volkomen gerechtigheid. Laat nou eens een voorbeeld noemen. We hebben nou een paar nieuwe broeders in de kerkraad gekregen. Of een nieuwe broeder, maar ook in het ambt van ouderling. Stel nou voor, we nemen een voorbeeldje uit de praktijk van het leven. Je gaat ergens naartoe. Het zij gewoon omdat je er naartoe moet, of omdat je door een innerlijke drang bewogen wordt daar naartoe te gaan. En het blijkt te kloppen, je moet daar precies wezen. Daar is nood. Daar is zorg. En je mag daar nou een woord spreken dat de Heer je geeft, zodat er nog moed geschept mag worden uit jouw behoudenis. En dat je nou eens uit de praktijk zou mogen zeggen, oh, de Heer is zo goed voor mij ellendig. Ik zal jou eens wat vertellen. Nou, je doet nog een gebedje. Dat is toch een goed werk. Ja, dat is zeker een goed werk. Maar, nou ga je naar huis en je denkt, nou, ik weet niet of als hij of zij geweest was, of dat ze dat ook zouden gezegd hebben. Of je denkt, dat heb ik toch maar goed gezegd. Jongen, jongen, ja. Misschien zeg je nog wel, Heere, bedankt dat ik het heb mogen zeggen. Maar, eigenlijk zitten die worm te knagen van, ik heb je goed gedaan. En nou God, die alles wil geschieden, doen geschieden, naar zijn eer, uit het allerheiligste geloof. Dat hij alleen geprezen en verheerlijkt wordt. Nou, daar ga je dan. En daar denk jij bij je eigen, of ik, jongen, ja, weg. Alles weg. En de Heer is zo getrouw, die breng je daarachter. Dus eer dat je thuis bent, ben je al vademen diep gezonken. Je durft niet meer te zeggen dat je een goede avond gehad hebt. Je durft niet te zeggen dit of dat. Maar je bent beschaamd, zoals de dichter zegt, beschaamd moeten zij zijn die de beeld dienen. Je komt thuis. Misschien ligt alles al in bed. En je moet nog lezen of danken of wat dan ook. Heere, vergeef. Vergeef dat ik zo'n dief ben van uw eer, zo'n eerover. Eén dode vlieg doet dezelfde apothekers stinken en opwellen. Al zo'n weinig dwaasheid, een man die overigens kostelijk van verstand is. Zo gaat dat nou. Nou, dat was nou zomaar een voorbeeldje, maar daar is nou het hele leven vol van. Gelukzalig is de mens, waar telkens weer de Heilige Geest de rechtszaak in het hart aan de orde stelt. Zodat je er niet overheen leeft, zodat het zich niet alles opstapelt. Totdat er een bom ontploft. maar dat die telkens weer gebracht mag worden. Heere vergeef, Heere verzoen. Dan word je bang als iemand je wil bedanken. Dan zou je soms zo'n potje gaan huilen als iemand zegt, nou bedankt hoor. Dan zou je zo'n traan uit zeggen, hou op, bedankt die lieve zaligmaker, dat die zulke ellendelingen draagt en spaart. Dat hij ons niet in de hel gegooid heeft. Want ik heb nog nooit wat goed gedaan. Dat is de vrucht van de geest. Kijk, en dan ga je het zien. Dan ga je het waarachtig geloven. Hoewel dat altijd bestreden wordt, dat weet ik wel. Maar je gaat het toch zo beamen. Wat? Gerechtigheid of een stuk daarvan, op grond waarvan ik dan voor God zou kunnen staan blijven, dat bestaat niet, zegt hij uit de grond van zijn hart. Dat weet hij. Hij weet het. Hij wordt eraan ontdekt, telkens weer. Dat als God naar recht hem wil schuldig keuren in zijn allerbeste dingen. Oh, dan is het glashelder voor hem dat de Heere zegt, ga weg, werker van de ongerechtigheid, je kunt voor mij niet bestaan. Je hebt in je beste werk alleen nog maar je eigen bedoeld. Daar vind je nou ook iets van wat ons is voorgelezen uit Jesaja. Hij zegt niet zij, hij zegt wij allen zijn als een onreine. Hij zegt niet, er zijn er zoveel die u nooit aanroepen. Er is niemand die uw naam aanroept. Hij zegt niet, onze kwaaie dingen. Nee, onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onze, maar dan bedoelt hij ook echt onze gerechtigheden mee. Want er zijn ook gerechtigheden die de onze worden. Door het allerheiligst geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is een gekregen kleed. Dat is geen wegwerpelijk kleed. In het huis Israël, het huis in de Heere Heere, zullen zich beroemen het ganse huis Israël. Ze zullen zeggen, in de Heere zijn gerechtigheden. Dat is wat anders. Maar onze gerechtigheden, nee. Die zijn geen. Als er wat goeds is, bedank de Heer, prijs zijn naam, roep dat de Heer goed is en groot van goedertierenheden en waarheden. Als je nou een eenvoudig christen of christin mag ontmoeten, die misschien helemaal niet zo diep in allerlei gedachtespinsels is verstrikt geweest in het leven. Die misschien ook niet zo diep heeft geblikt in die grondafgrond van ons boze bestaan. Dan denk je misschien, zo iemand die loopt wel gevaar dan. Vergis je niet. Je moet eens naar zo een luisteren. Die in alle eenvoudigheid getuigenis geeft. Niet uit ons, maar alles uit hem. Die niet durft te rekenen of te denken van, ik ben een goed mens. Of ik ben een beter mens. Want die innerlijk overtuigd is. O, als de Heere maar naar me kijkt in toren, dan verzink ik. Kan ik niet bestaan. Ik hoop alleen op zijn gerechtigheid. Die recht van de dood. De gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Die alleen. En voor de rest, alles onvolkomen. Alles met zonde bevlekt. Daarom kan het niet. Wat God wil hebben is volmaakt, moet volmaakt zijn. Is dat duidelijk, geliefde gemeente, dat wij, als het gaat om de gerechtigheid, echt die volle gerechtigheid, waardoor we zonder verschrikken voor de Heere mogen verschijnen, dan kun je niet in een domineespak, in een ouderlingpak, in een bekeerd menspak, daar kun je niet in terecht. Daar kun je alleen maar terecht. Bekleed met het kleed van zijn gerechtigheid en met de mantel van zijn heil. Anders niet. Anders is het eeuwig kwijt. Bestaat het. Nou geef dan de Heer de eer. De eer zijn naams door te erkennen. Jezus Christus, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood, die voor mij zich heeft gegeven in de grootste zielenood, opdat ik niet hulpeloos ben. Erken dan, de Heere is God die mij licht gegeven heeft. De Heere is het die mij eraan ontdekt heeft, dat Jezus Christus alleen genoeg is. Er is geen stukje, maar dan ook geen stukje van ons bij. De catechismus houdt blijkbaar rekening met enige halsstarrigheid. Want ze zeggen, hoe verdienen onze goede werken niet, die God nogthans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Ach, dan kun je nou wel zeggen, het is waar, er staat één beker koud water in de naam van een discipel. Dat is waar. Heer Jezus stond vele dingen op, maar kunnen wij daarmee bestaan? Als hij dan zegt, kom in, want ik ken jullie als mijn lieve broeders en zusters. Betekent dat dan dat dat de grond is waarop we dan worden aangenomen? Is het niet veel meer de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij die werken van de Geest, die vruchten van de Heilige Geest, die niet de onze zijn, maar die eigenlijk van hem zijn, dat hij ze toch de onze wil noemen? Is dat niet louter genade? Dat hij zegt, jullie hebben dat gedaan. En dat die arme tobbers zeggen, Heere, waar hebben we dat dan gedaan? Waar hebben we dan u opgezocht en waar hebben we dit, waar hebben we dat gedaan? We voelen ons helemaal niet zulke mensen. En dat de Heer het dan zegt, voor zover je dit aan een van mijn minste discipelen gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan? Ja, maar dat weten ze ook niet. Weten ze misschien ook niet. Zijn ze misschien ook al lang vergeten, want ze hebben er geen rekening mee gehouden. Om nog eens beloond te worden. Nee, daar houden ze geen rekening mee. Het ligt zo in hun hart, Heere, als ik maar bij u mag zijn, als ik maar uw naam mag prijzen en verheerlijken. Ze rekenen niet met beloning. Dat de Heere dat doet, dat is alleen maar genade. dat hij al die vingerafdrukken van ons, die hij wel kan zien. He, dat eigen ik, dat eigen belang en alles wat er maar bij hoort. Dat de Heere dat genadig om het bloed van Christus wil allemaal vergeten. En dat hij dat niet meer wil zien, maar dat hij alleen maar zijn eigen werk wil zien en overhouden, dat is enkel genade. Wat stel je voor dat de Heere ons aansprakelijk zou stellen voor de genade? Voor die goede werken die hij bereid heeft om ons daarin te laten wandelen. Die vrucht des geestes, hoe dat in mijn leven heeft gefunctioneerd. Als de Heer ons daar nou echt op zou beoordelen. Wat hebben die mensen daarmee gedaan? Hoe heeft het mensen eraf gebracht? Daar kom je niet mee klaar. Je komt er niet uit. Want dan zeg ik, juist de genade, die stelt hem zo schuldig. Juist omdat God zo goed is, dat hij hem zoveel geeft, dat maakt van hem zo'n zondaar voor de Heere God. Dat hij alles zo verdorven heeft en kapot gemaakt. Daarom zal het een eeuwig grote verrassing zijn, als de Heere zegt, 1 beker koud water. Of een arme zieke die je bezocht hebt. Of iemand in de gevangenis. Het zal je vergolden worden. Dat wordt gewoon een onbegrijpelijk iets. Maar als grond, als stuk van de gerechtigheid om voor God te bestaan, kan het niet meer. Als we dat er nou maar uit mogen onthouden. Als we dat nou maar tot in het diepst van onze ziel mogen weten. God maakt mensen, kinderen samen, niet zoals ze dromen. Zo moet ik zijn, zo moet ik. Maar dat de genade tot ons komt als tot verloren mensen. Mensen die de dood hebben verdiend. En dat God zegt, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat hij zegt, wandel nu voor mijn aangezicht en wees oprecht. Blijf bij mij. Als we dat nou maar mogen verstaan. Dat de Heere geen rijke mensen maakt in die zin. Die versierd en behangen zijn met allerlei deugden. Maar dat de Heere nou arme mensen maakt. Arm. Ook bij de voortgang. Arm. Om bij hem te schuilen. Zoals een kind dat telkens weer aan moeders rok hangt. Mijn ogen zijn op u, Heere. Graag op uw spoor mijn wankelende hand. En zo komt de kerk er nou doorheen. Een bedelaarsvolk. Een volk dat nergens op kan steunen en waar het toch stilletjes of openlijk zijn steunsel zoekt buiten de Heer Jezus. En ze horen toch bij het geestelijk huisgezin. Daar zal de Heilige Geest en het Woord niet ophouden om dat weg te nemen. Omdat ze alleen zouden rusten op dat volbrachte werk van Jezus Christus. En om aan die gerechtigheid genoeg te mogen hebben. Maar geliefde gemeente, ik mag u zeggen, het is ook echt genoeg. Ik kan er zelf niet bij. De duivel wil me wijs maken. Ja, maar. Kun je dan zo sterven? Ben je dan wel bereid als de dood is komt? En je staat voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Dan moet je zeggen. Ik kan helemaal niet sterven. Maar ik hoef het ook niet te kunnen. Morgen zullen we weer zien. Maar hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Ik kan niet verder, ik ben het niet bereid. Ik ben een mensenkind. Maar hij zorgt voor mij. En dan moet ik zeggen, oh, je zal misschien zeggen, ja, maar straks als het nou eens verkeerd is, als ik nou eens verkeerd ons verteld heb, dan bedriegen we ons allemaal. Dat zullen we dan wel doen. Die vloek, die moet dan op mij komen. En jullie mogen je dan verontschuldigen. Maar ik zeg, op grond van dat woord van God, met die gerechtigheid van die Heer Jezus Christus, kun je niet beschaamd uitkomen. Echt niet. En je zult ervaren, in het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet en geen God zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. Amen.